Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Een hele goede morgen iedereen. Welkom in deze eredienst. Ook van harte welkom aan Marcello. Hij komt voor de eerste keer preken hier. Van harte welkom in onze gemeente. Ik heb een aantal aankondigingen voor jullie. We gaan even wat verder in de tijd. 10 juni gaat onze jeugd op uitstap naar Kortrijk. Daar gaan ze een dagje samen doorbrengen met de jeugd van de kerk uit Kortrijk. En de week nadien, 17 juni, hebben we onze gemeentevergadering. Hebben we al aangekondigd vorige week ook. Jaarlijkse gemeentevergadering waar we het een en ander als gemeente kunnen bespreken hier in de kerk. En dat zal doorgaan na de dienst om 14 uur hier beneden in de grote zaal. De week daarop, 24 juni, en dan komen we aan het einde van het schooljaar en ook het jeugdjaar. En dan gaat onze jeugd traditioneel op uitstap naar de zee. Dus 24 juni gaat de jeugd naar de zee. Als u daar meer informatie over wilt, dan kan u daarvoor terecht bij de jeugdleiding. U zult het misschien ook gemerkt hebben, de zaal is redelijk leeg. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat al onze jongeren boven zitten. We hebben vandaag No Apologies op bezoek, die een heel programma heeft voorzien voor onze jeugd. Ze gaan daar workshops doen. We zijn allemaal opgedeeld in onze traditionele leeftijdscategorieën, dus vonkjes, verkenners. En er is ook een groep voor de compagnons, die allemaal voorzien zijn tot 4 uur. En van 4 tot 5 is er ook een moment voorzien voor alle volwassenen. Er was aangekondigd ouders, maar je moet niet per se ouder zijn om er te mogen aan deelnemen. Dus vanaf 4 uur tot 5 uur zijn alle volwassenen, we zullen het zo maar noemen, van harte welkom om ook een uurtje deel te nemen aan een workshop. De jongeren die boven zitten zullen nu tot 12:30 in de workshops zitten. Dus dat wil zeggen dat ze niet meteen na de dienst zullen naar beneden komen. Dus geen paniek als uw kinderen nog even boven blijven. Ze hebben dan pauze van 12:30 tot 1:30 en dan gaan de workshops terug van start. Dan ben ik rond met de aankondigingen. Dan zou ik deze eredienst willen openen met een deel van Psalm 145, de versen 1 tot en met 3. Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, ik wil u van harte danken dat we vandaag op deze mooie Sabbatdag in uw kerk aanwezig kunnen zijn, Heer. dat we hier kunnen komen om u te loven, u te prijzen, Heer. En om ons geloofsleven te delen met onze broeders en zusters hier in de gemeenschap. Wilt u vandaag bij Marcelo zijn, Heer, die ons uw woord zal brengen. Dat hij een boodschap mag brengen, Heer, die onze harten mag raken. Wilt u ook bij de jongeren zijn, die boven zijn in de workshops vandaag. Dat u hen mag begeleiden en ook de leiding mag begeleiden, Heer. Om ervoor te zorgen, Heer, dat ze iets mogen opsteken van deze dag. Wilt u bij hen zijn en hen begeleiden. We danken u ook voor alle zegeningen die we van u hebben gekregen de afgelopen week. Dat u er elke dag bij ons was. Dat u ons nooit in de steek laat, Heer. We danken u voor alles. In Jezus' naam. Amen.
Zo, hoi allemaal. Horen jullie mij? Ja, nu gaat het wel beter. Goed, ik heb even jullie hulp nodig, want we gaan een auto bouwen. Kunnen jullie dat? We gaan eventjes deze 4 stoelen losmaken en dan zetten we hem daarna weer terug. Maar die hebben we nodig, want we gaan op reis. Vinden jullie dat leuk, op reis gaan?
Ja.
Mooi. Nou, dan kunnen jullie mij helpen met een auto bouwen. Zoals jullie even op willen gaan staan. Ja, dan gaan we die losmaken. Oh, ik zit even met dit ding in mijn hand. Dan doen we deze hier. Goed zo, ja. Die mogen, oh, die hebben we niet nodig. Alleen 4 stoelen. Zo, dan gaan we hier een zetten en hier daarnaast. Oké, jij gaat dus al mee, dat is duidelijk. En deze, ja, deze hier. En dan hebben we deze nog nodig. Ja. Oh, jullie willen allemaal mee op reis. Nou, dan gaan jullie allemaal in de achterbak. Zo.
Ik, ik,
Oh ja, alleen moet ik ook nog achter het stuur, hè? Want jullie kunnen niet rijden. Dat is het probleem. Dus jullie moeten even daar. Zo, hebben jullie allemaal je koffertje in de auto gezet?
Ja.
Ja, achterbak open, zo, hop. Koffertjes erin. Goed zo. Nou, waar willen jullie heen? Spanje.
Ja.
Dat vindt iedereen leuk?
Ja.
Mooi. Ah, jij ook. Oké, daar gaan we. Oh, jullie zijn mooi stil, zeg. Even wat meer gas, zo. Zijn jullie altijd zo stil als we auto rijden?
Ja?
Niet helemaal. Niet helemaal, wat zeg jij dan? Niks. Roepen jullie wel eens, zijn we er al bijna?
Zijn we er al bijna?
Goed zo. Ja, en nu met z'n allen. Zijn we er bijna?
Zijn we er bijna?
Ja, zeg. Amai. We zijn net pas begonnen met rijden. We moeten nog 500 kilometer gaan. En zeggen jullie het nog een keer?
Zijn we al bijna?
Ah, nog eventjes, nog eventjes. We zijn er bijna. Zijn we er bijna? Ja, jullie hebben hem door. Ah, ja, weet je, voor mij is het ook vermoeiend, want ik moet nog 200 kilometer op een lange weg. Dus als jullie elke keer vragen of we er al bijna zijn, ah, dan gaat het niet sneller van. Maar ik heb wel wat voor jullie om te doen in de auto. Hier heb je een boekje, hier heb je een spelletje. Oh, je wil telefoon, ja. Oké, een schermpje. Jullie mogen een filmpje kijken. Maar kijk ook eens uit het raam. Zie hoe mooi de natuur is en de bergen. Is dat niet mooi? Een bootje, ja.
En
de lucht. Ah, dat is mooi, hè?
Een vogeltje.
En een vogeltje. Nou, mooi. Kijk, en dan zijn we al bij de bestemming. Het ging snel, hè? Als je geniet van de reis, dan vergeet je eigenlijk dat het lang duurt. Nou, gaan we de stoelen weer even terugzetten. Dat was de illustratie. Zo, maar jullie kijken allemaal wel eens uit naar een vakantiebestemming, toch?
Ja.
Dan willen jullie bij de camping zijn, een hotel, een tent, wat jullie ook doen. En dan wil je daar zo graag zijn. Nou, en weten jullie dat er iemand in de Bijbel ook was die ook heel graag iets wilde? Je had een heel sterk verlangen. En dat is koning David. Nou, en dat kunnen we lezen in Psalm 143. En die kunnen we even samen lezen. Kan er iemand lezen van jullie? Ja? Allemaal. Jij mag hem lezen, de tekst. Wauw, heel goed. Dat is wel een applausje waard. Heel goed gelezen. Nou, waar verlangde David naar? Weet jullie dat? Hebben jullie een idee? David verlangde niet naar een vakantiebestemming, niet naar een camping, niet naar een hotel, maar naar God. Hè, dat is wel bijzonder, want we zeggen niet zo vaak vandaag, oh, ik verlang zo naar God. Maar David verlangde heel erg naar God. En het heeft er ook mee te maken dat hij, ja, zat in een moeilijke situatie, hij was angstig. De vijand kwam achter hem aan en hij zei, oh God, ik heb uw hulp nodig. Dus hij riep om hulp en hij verlangde naar God. Maar bij David was het niet zo dat God een soort van eindbestemming was. Hè? Net als een camping een eindbestemming is of een vakantieland naar Spanje rijden. Nee, want God, daar hoef je niet lang voor te reizen, hoef je niet lang op te wachten. Dat hoeven wij ook niet. Want, wat zegt David, God reist eigenlijk met ons mee, hè? Hij zegt, God, wijs mij de weg die ik moet gaan. Ik wil dat u mijn leidsman bent, dat u mij leidt. Want het is eigenlijk een soort van zeggen, nou, God, wilt u met mij meerijden in de auto? Kun je dat je voorstellen, als God rijdt met je in de auto? Ja, dat is wel bijzonder, hè? Maar dan is de rit veel fijner. Dan gaat de rit veel makkelijker. En dan hoef je niet meer bang te zijn voor obstakels die op de weg komen. Want God is met ons. Hij leidt ons. Nou, en dat is iets waar jullie de komende week aan mogen denken. Dat we naar mogen verlangen naar God, net als David dat deed. Net als we in de auto zitten en verlangen naar een vakantiebestemming. Ze mogen ook naar God verlangen. Maar God, daar hoeven we niet voor te reizen. Die is met ons. Nou, en dan mogen jullie nu met Nathalie mee. Ja. Dan gaan jullie naar boven en daar begint de kinderdienst. Heel erg bedankt.
Zo, en terwijl de kinderen naar boven gaan, ga ik jullie vragen om mee op te staan en mee te zingen.
Onzekerheid van mij. Ter voorbereiding op de preek van Marcello mag ik u voorlezen Psalm 143. Heer, hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Daag uw dienaar niet voor het gerecht. Voor u is er geen sterveling onschuldig. De vijand heeft mij vervolgd. Mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in de duisternis, als de dode van eeuwen her. Ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart. Ik denk terug aan vroegere dagen. Mijmer over uw daden en beschouw het werk van uw handen. Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. Heer, geef mij antwoord, haast u. Mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen. Ik word als wie afgedaald is in het graf. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Verlos mij van mijn vrienden, Heer. Bij u zoek ik bescherming. Leer mij uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam. Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid. Toon uw trouw. Versla mijn vijanden. Vernietig al mijn belagers. Ik ben uw dienaar.
De tweede schriftlezing is genomen uit Romeinen 3, de versen 10 en 11. Zo staat er geschreven: er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
Goedemorgen allemaal. Gezegende Sabbat. Het is voor mij een eer om vanochtend hier met jullie te zijn. Ik wil ook een gezegende Sabbat wensen aan die mensen die ons volgen door de livestream. Waaronder oma Tini vanuit Nederland. Ze wonen in Almere. Gezegende Sabbat, oma. En ook Rudy en Thea van Moren, die leden zijn van deze kerk. En eigenlijk zou Rudy vanochtend hier prediken, maar hij heeft deze taak aan mij toevertrouwd. Dus het is ook voor mij een grote verantwoordelijkheid om hier te staan. Maar ik ben echt blij dat ik ben hier met jullie vanochtend. En ook, we hebben ook vrienden. Twee vrienden van Tirze kwamen, vriendinnen van Tirze kwamen uit Nederland. En volgens mij, jullie zijn voor het eerste keer in een adventkerk vanochtend, toch? Dus wees welkom hier in ons midden. En ja, we hopen dat jullie zouden in de toekomst nog meerdere keren ons bezoeken. En voor degenen die mij niet kennen, mijn echtgenoot is de predikant van deze kerk. Natuurlijk heb ik het niet over Jochen. Ik heb over mijn vrouw, Tirze van den Broek. En ja, ik kom oorspronkelijk vanuit Brazilië. Dus Portugees is mijn moedertaal. En ik tegenwoordig ben ook stagiair predikant of proponent predikant in de Spaanse gemeente hier in Antwerpen. Dus ik werk met predikant David. En ik ben blij om vanochtend hier met jullie te zijn. En ik hoop dat het zou niet heel moeilijk voor jullie om mij te volgen. Gelukkig spreek ik langzaam, dus het compenseert een beetje met mijn gebrekkige Nederlands. Nou, zullen we aan de slag gaan met de preek? We hebben net gelezen over twee teksten. Een psalm van David en ook een tekst vanuit het Nieuwe Testament in het boek Romeinen. Het is een moeilijke psalm. En zoals jullie hebben met de kinderen verhaal verhoord en ook de liederen dat werden hier gezangd,
De preek vanochtend gaat over verlangen. En de titel van de preek is Verlangen naar God. Kan dat nog? En als we over verlangen hebben, als we denken over verlangen. Wanneer was het laatste keer dat u hebt echt heel hard naar iets verlangd? Soms hebben we het gevoel dat verlangen iets meer voor kinderen is, toch? Dat kinderen verlangen om ergens op vakantie te gaan met hun ouders in de auto. Of dat ze verlangen naar hun verjaardag bijvoorbeeld. Ik herinner me nog steeds dat toen ik kinder was, ik keek constant op de kalender en telde hoeveel dagen nog over waren tot mijn verjaardag aanbrak. En dan dacht ik, krijg ik dit jaar een verjaardagsfeestje? Wat voor cadeau zou ik krijgen? Dus er was echt een groot verwachting. En daarom verlangde ik zo hard naar mijn verjaardag. Maar eerlijk gezegd, als ik ouder werd, de verlanging naar mijn verjaardag verminder ook. Dat daalde ook een beetje naarmate ik ouder werd. Dus is verlangen alleen iets voor kinderen? Of als volwassenen verlangen we ook naar andere dingen? Wat denken jullie? Wat zijn de dingen dat we als volwassenen nog steeds verlangen? Wil iemand misschien iets noemen? Nou, ik verlang nog steeds naar dit of dat. Wat zijn de dingen dat we als volwassenen naartoe verlangen? Naar rust, inderdaad. Rust. Als je een drukke dag hebt, een drukke week, dan heb je echt dat verlangen naar rust. Wat nog? Om te? Om te reizen naar je land, naar het land waar je vandaan komt, inderdaad. Wat nog? Gods wederkomst, ja?
Gezondheid.
Zoon.
Gezondheid,
inderdaad. We willen gezond zijn. En dat zijn vaak dingen dat we ook verlangen. Als je honger hebt, dan wil je natuurlijk lekkere frietjes gaan eten, toch? Trouwens, die vriendinnen van Tirze kwamen naar België ook om frietjes te eten, heb ik gehoord van mijn vrouw. En in mijn geval specifiek heb ik nog steeds, ik hoef nog steeds niet hongerig te zijn om naar frietjes te verlangen. Mijn vrouw weet het heel goed. Maar vaak hebben we honger om te verlangen naar eten. Als je dorstig bent, dan verlang je naar water. Enzovoort. Maar hier, we hebben een psalm gelezen waar in vers 8 David zei, mijn ziel verlangt naar u. De vraag is dus, was Davids verlangen naar God iets natuurlijks? Of het ging af van de omstandigheden of zijn basisbehoeften? De situatie waar hij inzaat. Want verlangen gaat vaak verkoppeld met onze behoeften. Dus bijvoorbeeld als we dorst hebben, verlangen we naar water. Als we honger hebben, verlangen we naar eten, voedsel. Als we ons onveilig voelen, dan verlangen we naar veiligheid. Als we moe zijn, verlangen we naar rust enzovoort. En de vraag is dus, is verlangen altijd verkoppeld met onze behoeften? Want als dat zo is, dan is verlangen naar God moeilijk. En misschien daarom verlangen we niet zo vaak naar God. Het is iets een beetje onnatuurlijk of zelfs vergezocht voor ons. Want het is normaal voor ons om naar deze dingen te verlangen, want die zijn onze behoeften. Maar God, we zien God niet per se als een behoefte. Iets die echt heel essentieel voor ons is, zoals water of eten of rust. Maar hier we lezen een tekst waar David drukt zijn verlangen uit naar God echt heel intens. In vers 6 bijvoorbeeld van Psalm 143, hij zegt: ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. En het is interessant, want droge aarde is niet echt iets dat we hier in België vaak zien, toch? Het regent bijna de hele jaar door en het grond is bijna altijd nat. Maar ik heb een tijd in het Midden-Oosten gewoond. En daar is het grond echt heel droog. En als het regent, je merkt dat het water echt heel welkom is. En elk druppeltje water is absorbeerd bij de grond. En dan in een paar dagen alles weer in bloei staat. En als we dat ons voorstellen, dit soort tafereelen, dan merken we, dan kunnen we begrijpen wat David bedoelde met zijn metafoor. En de vraag is dus: is verlangen gekoppeld altijd aan onze behoeften? Of kunnen we ook in een natuurlijke manier naar God verlangen? In vers 2 van deze psalm, David zegt: daag uw dienaar niet voor het gerecht. Voor u is geen sterveling onschuldig. En dit is interessant, want David begint de psalm door te zeggen dat hij voelde zich niet echt rechtvaardig voor God. En dat is ook de tekst die Paulus in het Nieuwe Testament, in het boek Romeinen, ook verwijst. Dat er is geen mens die rechtvaardig is voor God. Er is geen mens onschuldig. En inderdaad, als we ons als de wet van God naar onze kant wordt gezet, dan geen van ons kan de criteria of de verwachting van Gods wet voldoen. We schieten tekort. We kunnen dat niet voldoen. Want het is te moeilijk voor ons. En om het nog erger te maken, David zegt dat er waren ook vijanden die achter hem aanzaten. Dus hij had drie problemen eigenlijk. Hij voelde zich niet rechtvaardig voor God. Hij zegt: God, ik ben niet rechtvaardig. Alsjeblieft, daag uw dienaar niet voor het gerecht. Dan er waren ook vijanden die achter hem aanzaten. Wie de vijanden zijn, weten we niet precies. En waarom ze ook achter David waren, weten we ook niet precies. Maar David wist echt heel goed: ze zitten achter mij aan. En dat is echt eng voor mij. Ik ben angstig. En dan David gaat door en hij beschrijft wat hij voelde. Hij zegt in vers 3 bijvoorbeeld: die vijanden heeft mij vervolgd. Mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her. Ik ben ten einde raad, geschokt tot diepe in mijn hart. Dus hij had drie problemen. De besef dat hij niet rechtvaardig voor God was. Ook de vijanden die achter hem aanzaten. En ook het gevoel dat hij was met één been in het graf. Dat de dood ook een bedreiging voor hem vormde. En wat kan je? Wat kan je doen als je beseft dat je niet rechtvaardig voelt? Wat kan je als je mensen vijanden achter je aanzitten? En als je beseft: nou, ik ga niet lang meer leven. Ik sta met één been in het graf. Hij kon niet veel. Hij kon alleen maar uitroepen: Heere God, help mij. Doe wat, want ik kan niks. En daarom in vers 6, hij zegt: ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. Houd u niet voor mij verborgen. Ik word afgedouwd in het graf. Hij kon niks doen. Hij wist niet waar hij heen moet, want hij zat alsof hij in de duisternis was. Hij wist niet wat hij moet doen. Hij kon niks, want hij was uitgeput. Hij kon alleen maar God uitroepen. En kijk, in het Portugees we hebben een uitdrukking. En die uitdrukking die zegt, als je met een probleem zit, dan moet je de mouwen van je hemd opstropen en wat doen. En dat is onze eerste instinct, toch? Als je met een probleem zit, als je door iets moeilijk gaat, dan denk je, ik moet wat doen. Maar hier we lezen over een man, David, hij is ook uitgeput. Hij kan niks doen. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij kan gewoon maar uitroepen, Heere God, help mij, want ik kan niks. Ik weet ook niet wat ik moet. Ik heb geen energie meer. En wat betekent dan om onze handen naar God uit te strekken? Want in de Adventkerk, het is niet zoals in sommige gemeentes waar mensen hun handen opheffen en ze bieden en ze zeggen heel veel dingen. Is dat wat onze handen naar God uitstrekken betekent? Onze handen opheffen en wat tegen God zeggen? Ik moet zeggen, gelukkig niet. Gelukkig denk ik niet, want soms, ik ben ook in zo'n gemeentes geweest en ik vind dat echt heel fijn dat mensen dat doen. Maar soms het is ook een beetje ongemakkelijk voor mij om mijn ogen dicht te doen en dan mijn armen opheffen en dan wat zeggen. Het is een beetje onnatuurlijk voor mij. Het is fijn als je dat doet, er is geen probleem. Maar het is soms voor mij een beetje geforceerd als ik dat moet doen. Ik voel me meer comfortabel als ik bijvoorbeeld gewoon mijn ogen dicht doe en met God praat. En gelukkig, onze handen naar God uitstrekken, het gaat niet om onze handen opheffen als we in de kerk zingen of als we bidden. Natuurlijk kan je dat doen, maar het gaat om de manier waarop we tot God naderen. En Jezus illustreerde dit in een heel praktische manier in het evangelie van Lucas, toen hij een gelijkenis stelde. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die twee mannen, ze gingen naar de tempel om te bidden. En de fariseer die had een prachtige gebed. En die was een dankgebed. Hij dankte God dat God zo goed met hem was, dat God hem zo ontzettend zegende, dat hij had alles. Hij had geen nood. Hij zei, God, ik dank u dat u hebt dit aan mij gegeven. Ik dank u dat ik niet ben zoals sommige mensen, ook zoals die tollenaar. Ik dank u, ik dank u, ik dank u. Inderdaad, die man, hij strekte zijn handen niet uit naar God. Hij had al zoveel, hij had geen nood. En dan, naast hem, stond een tollenaar. En Jezus zei dat die tollenaar hoefde zelfs niet zijn gezicht opheffen. Hij sloeg zijn borst en hij kon helemaal ook niet bieden. Hij zei gewoon in een paar woorden, Heere God, wees mij een zondaar genadig. En dan zegt Jezus, die man, die tweede, die tollenaar, hij ging naar huis gerechtvaardig. Maar die andere man die een prachtige dankgebed gaat, die was niet gerechtvaardig. Nou, dat is interessant als we even nadenken over die gelijkenis van Jezus, toch? Want kijk, vandaag de dag, ik denk dat we leven in een maatschappij waar dankbaarheid is niet per se iets moeilijks voor ons. Of om een uitdaging te dankbaar te zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat als ik naar de kerk kom, ik merk dat we zijn heel vaak dankbaar. Dat we danken God, dat God zo goed met ons is, dat God voorziet voor alle behoeften dat we hebben. Dat we hebben geen nood, dat niks aan ons ontbreekt. En dan als ik die gelijkenis van Jezus lees, denk ik, nou, ik denk dat vaak mijn gebeden, ons gebeden in de kerk, ze lijken meer op de gebeden van die fariseer dan in de tollenaar. Want heel zelden hoor ik in de kerk een gebed waar we God zeggen, God, wees mij een zondaar genadig. Dus dankbaarheid is niet per se zo moeilijk of ongemakkelijk voor ons. Integendeel, ik denk dat we waarderen dankbaarheid. Maar wat is moeilijk en wat is ongemakkelijk voor ons, is om God te naderen en zeggen, God, alstublieft, wees mij genadig. Want ik kan niks, ik weet niks en ik heb u nodig. Ik heb uw genade nodig. En inderdaad, lieve mensen, onze handen naar God uitstrekken betekent te erkennen dat niet dat we zulke goede gelovigen zijn, maar dat we vaak wankelen in ons geloof. Onze handen naar God uitstrekken betekent niet te zeggen dat we zulke goede christenen zijn, maar dat we vaak tekortschieten in onze christelijke leven. Dus onze handen naar God uitstrekken betekent tot God te komen, God te benaderen en zeggen, Heere God, wees mij genadig. En als we de structuur van deze psalm ook kijken, het is interessant. Want in de eerste deel van de psalm, David beschrijft zijn behoefte. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 3 dat hij is gegaat door zijn vijanden. En dan in vers 8, hij zei, laat mij in de morgen uw liefde horen. Dus in het begin van de psalm, hij is gegaat. En dan verlangt hij naar Gods liefde. In vers 3 hij zegt dat hij woont in de duisternis. Alles is donker in zijn leven. En dan in vers 8 hij zegt, laat mij in de morgen, wanneer het licht schijnt. Dus het is een omgekeerde parallelisme, als het is genoemd in theologie. De eerste part van de psalm is in tegenstelling of in contrast met de tweede. In vers 3 hij zegt dat hij moest leven als de dode. Dat hij was bijna dood. Hij was uitgeput. En dan in vers 11 hij zegt, houd mij in leven, Heer. Dus de dood in tegenstelling met leven. Duisternis, licht, haat, liefde. In de eerste deel van de psalm, hij beschrijft zijn onstabiel situatie, de omstandigheden waarin hij in zich vindt. En dan in vers 10, hij bidt, laat uw goede geest mij leiden over geëvende gronden. Zijn geest is bezweken, maar Gods geest is goed, is vol, is machtig. Zijn situatie is onstabiel, maar Gods geest kan hem leiden over geëvende gronden. Dat is de contrast. De vraag is dus, verlangde David naar God doordat hij in een moeilijke situatie zich vond, of was het iets natuurlijks voor hem? En de antwoord voor deze vraag is heel simpel. Ja en nee. Ik heb geen twijfel dat de omstandigheden en de situatie, de vijanden die achter hem aan zaten, de bedreiging van de dood, heeft zeker beïnvloed de intensiteit van zijn verlangen naar God. Maar dat was niet de enige reden waarop David God zocht. Of waarop David naar God verlangde. Want God was alles voor David. Dus wanneer hij zegt... Dus David had niet alleen dorst naar water. Hij had ook dorst naar God. En als hij zegt, God, alstublieft, houd u niet voor mij verborgen, anders ga ik dood. Hij erkent dat God is de bron van zijn leven. Dus David verlangde niet naar God doordat God kan voorzien voor zijn behoeften. Hij verlangde naar God doordat God alles voor hem was. Hij verlangde naar God niet doordat God kan voorzien voor wat hij nodig had. Hij verlangde naar God doordat hij erkende dat God was zijn vader. God was alles voor hem. Dus verbinding met God was voor David belangrijker dan de voorziening van God. Net zoals we hebben in het begin van deze dienst gezongen. God is mijn kracht. Dus het is niet dat God kan ons kracht geven. En God kon David ook kracht geven toen hij uitgeput was. Maar God was ook zijn kracht. Het was niet dat David wilde gewoon leven. Hij wilde ook, zoals hij zei, ik wil uw stem, uw liefde in de morgen horen. Dus David verlangde veel meer naar verbinding met God dan naar de voorziening van God. Dus om te beantwoorden de vraag die ik stel in de titel van deze preek. Verlangen naar God. Kan dat nog? Natuurlijk dat kan. Dat kan altijd. Het hangt af van wie is God voor u? Is God iemand die alleen kan voorzien voor u of voor mij als we door in een moeilijke situatie zich vonden? Of is God ook onze vader? Want een kind die verlangt niet direct naar die voorziening van hun ouders. Maar een kind verlangt veel meer naar de liefde, naar de verbinding met hun ouders. En dat is ook zo met ons. En daarom David bad, wijs mij de weg die ik moet gaan. Hij wilde met God wandelen. Hij wilde in zijn leven met God doorgaan. Daarom bad hij, laat uw goede geest mij leiden. Want hij wilde niet alleen in leven. Hij wilde niet alleen betere omstandigheden. Hij wilde niet alleen de voorziening voor zijn basisbehoeften. Hij wilde naast zijn vader zijn. En als God ons vader is, als we van hem houden, dan zouden we ook naar hem verlangen. Amen. Thank you. Heere God, onze liefdevolle Vader, dat is wat wij willen, Heer, als kind door U geleid worden, door uw goede geest. In de onstabiele situatie van ons leven, Heer, willen we geleid worden over geëvende gronden. We willen verlangen naar U, Heer, omdat U verlangde naar ons eerst. We strekken onze armen, Heer, onze handen naar U uit, doordat U eerst uitstrekte uw handen naar ons uit. Toen Jezus werd bevestigd in het kruis, Hij strekte ook zijn handen, zijn armen naar de hele wereld toe, doordat U houdt van ons, Heer. En daarom, Vader, verlangen we naar U. Niet doordat we zoveel van U houden, maar omdat U hield eerst van ons. We willen Uw kinderen zijn, Heer. We willen naast U leven en wandelen. En Vader, ik wil graag voor elke lid van deze kerk bidden. U weet, Heer, elke behoefte dat we hebben. Ziekte, misschien financieel, misschien voor dak. Misschien sommige mensen worstelen om hun huur te betalen. Ik weet het niet, Vader. U weet wat voor behoeften we hebben. Ik bid ook voor onze broer André en Cyrille. Die gaan op deze moment door een heel moeilijke situatie. Alsjeblieft, Vader, wees met hun. Zodat zij weten dat zij niet alleen zijn als zij door deze moeilijke situatie gaan. Wees met ons, Heer. En leer ons en herinner ons dat U bent ons kracht. Niet alleen dat U ons kracht kan geven wanneer we uitgeput zijn, maar dat U bent alles dat we nodig hebben. We bidden en vragen deze dingen niet dat we verdienen, maar in Jezus' naam. Amen.